Ik wil met u een hele bekende psalm opslaan in de Bijbel. Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Dat is heel belangrijk. Ja, dat was goed, ja. Dankjewel. Want uiteindelijk gaat het om dat we Gods woord vanmorgen ook centraal zetten. Zoals dat ook steeds in de liederen naar voren komt. Zo moet dat ook in de prediking het geval zijn. Het is niet wat wij meemaken of ervaren. Het is wat God zegt over ons. Dat we zo zijn wil leren kennen en zijn wil leren doen. Nou, dat is niet gering. Moet ik dat allemaal opdrinken? En die bekende psalm is psalm 23. Het is toch wel fijn dat hier een glaasje water staat. Psalm 23 hoef ik u niet eens voor te lezen, want de meesten van u zullen hem wel uit het hoofd kennen. De Heer is mijn herder. Het centrale thema van de Bijbel in moeilijke situaties in het leven, of in vreugdevolle situaties in het leven, steeds weer komt die psalm terug. Allerlei hoogtepunten en ook in dieptepunten van het leven komen we psalm 23 tegen. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. Nou, psalm 23 is natuurlijk, voor alles zoals ik zei, heel erg bekend. En het is goed om vanmorgen bij een aantal dingen stil te staan die misschien weer een nieuw licht over deze psalm laten vallen. Want zo vaak zijn we aan Bijbelwoorden gewend en spreken we ze uit en weten we ze niet eens te plaatsen eigenlijk in het kader van ons geloof. Er is een heleboel verwarring, ook in de christelijke wereld, ook onder evangelische christenen. Dat merk ik steeds weer. Er is een enorm gebrek aan Bijbelkennis. We kunnen niet optimistisch zijn, zeker niet over de mensen onder de, wat zal ik zeggen, 40 jaar. Als het gaat over Bijbelkennis. Want heel vaak weten ze, ja, nou ja, dat staat in de Bijbel. Dan vraag ik altijd, waar staat dat dan? En dan zeggen ze, ja, dat weet ik niet. Ik zeg, dan moet je ook niet zeggen dat het in de Bijbel staat. Want als je het niet weet, dan kun je het beter niet zeggen. Want dan kun je ook geen verantwoording afleggen. En dat is eigenlijk het belangrijke, ook voor vanmorgen. Zo'n psalm 23 is geweldig bekend. En nogmaals, we kennen misschien de hele tekst uit ons hoofd. Maar wat staat er eigenlijk? En dan begint het al met dat prachtige woord, de Heere. Dat vind ik zo mooi, dat onderstreep je met mijn Bijbel, de Heere. Want daar gaat het om. Het gaat steeds over hem en over hij. En iedere keer wijst David in deze psalm op God die de Heere is. Maar dan moeten we even goed naar het woordje Heere kijken. En misschien heb ik dat wel eens meer gezegd hier, dat weet ik niet. En als ik dingen twee keer zeg, dan zegt mijn vrouw, hoor, dat is de leeftijd, dat is niet zo erg. Maar voor degene die het niet weet, hier staat het woordje Heere met hoofdletters in uw Bijbel. Als je nou geen Bijbel bij je hebt, dan kun je het ook niet zien natuurlijk. En dat is jammer. Maar waarom staat het woordje Heere met hoofdletters? Dat geeft aan dat er een speciaal woord staat. Want we komen ook Heere tegen in de Bijbel met kleine letters. Wel met de hoofdletter H, maar dan verder met kleine letters. Heb ik dat wel eens verteld hier? Ja? Jij weet het nog. Nou, ja, voor degene die er toen niet waren, zal ik het toch even afmaken. Want het is zo belangrijk om het te zien in je Bijbel. De Heere met hoofdletters, daar is de naam van de eeuwige God, van de God van Israël, mee bedoeld. Want er staat in de Hebreeuwse Bijbel, Yahweh. Yahweh, we weten niet precies hoe het uit moeten spreken, omdat Israël de naam niet uitspreekt. Israël spreekt over de naam of de eeuwige, maar niet de naam Yahweh, die spreek ik niet uit. Dus de uitspraak van het woord is verloren gegaan. En dan zijn er twee mogelijkheden. Je kunt hem als Yahweh uitspreken, je kunt de naam ook als Jehovah uitspreken. Dat mag ook. In de Engels sprekende wereld, in Amerika, wordt die naam meer gebruikt dan bij ons. En misschien komt het wel door de Jehovah's getuigen dat we die naam niet meer zo graag in onze mond nemen. Dat zou best kunnen. Omdat dat natuurlijk sectarisch is en daar zijn ze mee in de haal gegaan. Maar in ieder geval, de naam Yahweh, je schrijft J-H-W-H, Yahweh, dat is de naam van Israëls God. De naam van het verbond dat God met Israël heeft gesloten. Het is de naam van de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde. God is geen naam, hè? Dat is een soort naam, met eerbied gesproken natuurlijk. Maar het is taalkundig een soort naam. Want die kun je ook in het meervoud gebruiken. God, en het meervoud daarvan is goden. Daar begint de Bijbel mee. In de beginnen schiep God, en daar staat Elohim. En dat is een meervoudsvorm van God. Eigenlijk staat er in het begin, in den beginnen schiep God, schiepen de goden hemel en aarde. En waarom staat dat daar? Wel, omdat de naam van Yahweh ook verbonden is met die tweede naam. En dat is de naam die met kleine letters wordt afgedrukt in uw Bijbel. En die vinden we bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel Bijbel, dat ga ik nu even controleren. In Psalm 110 vers 1. Sla die eventjes op als je wilt. Hou je vinger maar bij Psalm 23, komen we zo meteen op terug. En in Psalm 110 vers 1, daar staat, aldus luidt het woord van de Heere, of het woord des Heeren, aldus luidt het woord des Heeren, hangt er vanaf welke vertaling je hebt. De meeste mensen hebben nog steeds de NBG-vertaling, maar ook de nieuwe Bijbelvertaling komt wel steeds meer in zwang. Maar daar staat dus aldus luidt het woord des Heeren tot mijn Heere. Het eerste woordje staat met hoofdletters, Heere. Het tweede woord staat met kleine letters, Heere. Heb je het zien staan in je Bijbel? Als je buurman geen Bijbel hebt, laat het hem maar even zien. Aldus luidt het woord des Heeren. Hoofdletters, aldus luidt het woord van Yahweh. Tot mijn Heere. En daar staat het woord Adonai. Dan staat het altijd in het Oude Testament met kleine letters afgedrukt. Adonai. Maar hier zien we dat Yahweh spreekt tot Adonai. Er is hier dus een onderscheid in die twee namen. Als het waren twee personen. En dat is ook zo, want de naam Adonai is de Oud-Testamentische naam van de Heer Jezus. Dat is wat de Bijbel leert. En dan komen we al heel dicht bij Psalm 23. In de eerste plaats lezen we daar dat het om Yahweh gaat. Maar als we tot ons laten doordringen wat er beschreven wordt, dan is het ook de naam van de Heer Jezus. Dan is het de persoon van de Heer Jezus. Het Nieuwe Testament zegt dat Hij de goede herder is. Hij is gekomen opdat de schapen leven hebben en overvloed. De goede herder van Psalm 23 is ook, en dat zal u niet verbazen, dezelfde als die in Psalm 22 wordt besproken. In Psalm 22, daar vinden we de leidende knecht des Heren. Dat begint met, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eli, Eli, lama sabachthani. Het zijn de woorden van de Heer Jezus aan het kruis. Psalm 22 gaat alleen maar over de Heer Jezus. Over de man van smarten. Over degene die op Golgotha jou en mijn zonde heeft weggedragen. Hij heeft in onze plaats daar gekozen om de dood in te gaan, om ons oude leven mee te nemen in de dood en dat weg te leggen, af te leggen in de dood, zodat het er niet meer is. Dat is iets geweldigs. Dat is de leer van de Bijbel. Dat is moeilijk te vatten voor ons. Maar de leer van de Bijbel, van het evangelie is dat de Heer Jezus niet alleen in onze plaats gestorven is, maar ook onze zonde en onze zondige natuur heeft meegenomen en die weggedaan heeft, afgelegd heeft in de dood. Nogmaals, dat is moeilijk te begrijpen. dat kun je alleen maar in de binnenkamer verstaan, door de Heilige Geest. Dat kun je alleen maar verstaan wanneer je in de binnenkamer, in de stilte, in de rust van de binnenkamer, waar je de computer uit hebt en de telefoon, en dat je in de rust komt dat de Heere door zijn geest tot je spreken kan. En door zijn geest wil hij het geheim van het evangelie bekendmaken. Wij kunnen dat alleen maar uitleggen in onze woorden, maar de geest kan het in zijn wezen uitleggen. Wat het betekent om verlost te zijn van de macht van de duisternis, van de macht van de zonde. En omdat de Heer Jezus die heeft afgelegd in zijn dood, toen hij afdaalde in het dodenrijk. En daarom ben je verlost. Als je dat uitlegt aan mensen, zeggen ze, oh, dus jij zondigt niet meer. Dan schieten we gelijk in de theologie, weet je wel. Nou is goede theologie heel goed hoor. Maar eigenlijk verraadt zo'n opmerking het weinig kennen van het evangelie. Want het kennen van het evangelie is niet de logica van het menselijk verstand, maar is de bevinding van het hart. En nou zit ik hier in de Betuwe, dus dat woord bevinding zult u wel kennen. Het is een prachtig woord. Een prachtig woord. Want de bevinding, dat is iets wat je in die stilte van de binnenkamer meemaakt met God. Dat is wat anders dan de mystiek, hè. Je kunt ook gauw in de mystiek vallen. Moet je voor oppassen. Paulus waarschuwt daarvoor. Dat is niet voor niks. Maar het verstaan van het evangelie moet gebeuren met de antennes van ons hart, door de Heilige Geest. En dat gaat verder dan menselijke woorden. Dat gaat verder dan liederen, dat gaat verder dan ervaring, dat reikt veel dieper. Paulus zegt, als hij hierover spreekt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Kijk, dat nadert de bevinding. En eigenlijk is psalm 23 ook zo'n bevindelijke psalm. Waarin het gaat over de Heere Jezus, ja het gaat over de God van Israël, over Yahweh. Maar wij mogen hen beide niet van elkaar losmaken. Jezus heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft God gezien. He, dus dat hoort bij elkaar. Psalm 23 hoort bij psalm 22. De Heere, dat is ook de Yahweh, dat is ook de man van smarten op het kruis van Golgotha in menselijke gestalte. Waar hij al zijn goddelijkheid heeft afgelegd om daar als mens te lijden en te sterven in de kruisdood. Het evangelie reikt zo diep, lieve broeders en zusters. En in een uurtje kerkdienst zondagsmorgens komen we daar eigenlijk niet aan toe. Word je aangereikt, word je zelf bij een open Bijbel in gebed en in de omgang met de Heer, al wandel je in het bos, al zit je in de auto, of waar je ook bent, maar in de omgang met de Heer, in de stilte van je hart, dat je dan hem en zijn stem mag horen en mag ontdekken. Dat die geweldige God is. Die geweldige God die je kan verlossen van je zonde. Er wordt wel veel gesproken over, ook vanmorgen, en dat is heel goed, over de overgave, dat je alles aan hem moet overgeven. Dat is een heel goed thema. Maar dat is voor sommigen heel moeilijk. En dan hebben we natuurlijk allerlei psychologische trucjes waarin we dat aan anderen vertellen, maar ook dat werkt niet. Ook dat moet in de binnenkamer gebeuren. Wij moeten van de macht van de zonde verlost worden. Wij moeten het loslaten bij hem. Dat is ook gezegd vanmorgen. Dat is ook langsgekomen. Dat is helemaal waar. Wij moeten het loslaten bij hem. Wij moeten, en dat kunnen we ook niet. Wij kunnen niks. Het is heel jammer dat ik dat zeggen moet vanmorgen, maar wij kunnen helemaal niks. Corrie ten Boom zei, ja, we moeten gewillig zijn om gehoorzaam te worden. Maar Corrie ten Boom zegt dan, ik bid altijd, Heer, wilt u mij gewillig maken om gewillig te worden? Want ik ben ook van mezelf niet gewillig. Ik heb ontdekt, zegt Corrie ten Boom, dat ik het niet kan. En dat zegt de Bijbel ook. Paulus zegt in Romeinen 7, vers 24, ik ellendig mens. Ik kan het christenleven niet leven. En dan moeten wij niet arrogant doen, van Paulus wist dat nog niet. Wij zijn veel verder in 2001. Nee, dat is niet zo. Wij kunnen het ook niet. En we kunnen een hoop lawaai maken. En we kunnen een hoop schreeuwen. En we kunnen een hoop theologie naar elkaar toeslingeren. Maar dat helpt ook niet. Het helpt alleen wanneer je in die binnenkant, wanneer je in die levende ontmoeting komt met de Here die de goede herder is. En die dezelfde is van Psalm 22. De leidende knecht des Heren die zijn leven voor jou heeft gegeven. Als je die gaat, hem gaat ontmoeten. En als je gaat zien dat hij degene is die jou een nieuw mens maakt. Ja, dan wordt het anders. En dan bedoel ik dat niet in de hoofdkennis, want dat zal hier wel goed zitten in een rechtzinnige gemeente in de Betuwe. Maar dan bedoel ik dat met hartskennis. Met die levende ervaring. Zodat je kunt zeggen wat Psalm 56 zegt, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Begrijp je? Zelf. Dat is het geweldige van de reformatie. Dat we zelf die rechtstreekse toegang tot de Heer mogen hebben. Dat we hem mogen kennen. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Brengt ons in de eerste plaats bij de voorafgaande Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als je nou kijkt naar dat 31ste vers, dan zie je het nakroos van hem dienen. Er zal van de Heere met kleine letters, de Adonai, verteld worden aan het komende geslacht. Om hem gaat het. Hij is de goede herder. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben in overvloed. De Heer Jezus heeft gezegd, de schapen kennen mijn stem. Volgen hem en treden in zijn voetsporen. Nou, dat Psalm 22 vooraf gaat aan Psalm 23, dat zal u niet verbazen. Maar wat u misschien wel verbaast, is dat het gevolgd wordt door Psalm 24. En dat is helemaal indrukwekkend. Want Psalm 24 gaat over de overwinnaar. Hier wordt een, als het ware, een beurtzang van engelen in de hemel aangeheven. En dan staat er. Heft poorten, vers 7, heft poorten uw hoofden omhoog, verheft u, opdat de koning der ere ingaat. En dan komt er de vraag, wie is de koning der ere? Het is de Heere geweldig in de strijd. De Heere geweldig in de strijd. De koning der ere. Hier komt, staat een ereboog, waar de koning der ere ingaat. De overwinnaar, geweldig in de strijd. In welke strijd? Natuurlijk op Golgotha. Daar heeft hij de strijd gestreden. Daar heeft hij zijn uiterste gegeven om niet van het kruis los te komen. Zoals ze zeiden, kom dan van het kruis. Nee, hij heeft die uiterste strijd gestreden om de spijkers te laten zitten. En om daar zijn leven uit te gieten in de dood. Dat was een uiterste strijd. Wij denken altijd aan machtige legers enzovoort. En nee, de strijd in de Bijbel is anders. De strijd in de Bijbel is wanneer de mens, in dit geval de mens Jezus Christus, via de absolute onmacht de diepste weg verkiest te gaan. Wil je nog christen zijn? Is niet makkelijk hoor. Ja, je kunt wel op lawaai maken, maar het christenleven is kiezen voor de onderste weg. En de Heer Jezus is machtig in de strijd. En dat vind ik, dat moet je overdenken. Machtig in de strijd, in welke strijd? Wel, het gaat in deze Psalm 24 over onze heiligmaking. In Psalm 22 gaat het misschien over onze verlossing, en dat is ook zo, maar in Psalm 24 gaat het over onze heiligmaking. Dat is nadat je tot bekering gekomen bent. Dan is daar de vraag, wie mag de berg des Heren beklimmen, vers 3. Wie mag staan in zijn heilige steden, die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet richt op valsheid, nog bedriegelijk zweert, die zal van de Heren een zegen wegdragen. Kijk, dat hoort allemaal bij de oude mens. En nou, het geweldige van de strijd is deze. Het geweldige van de strijd van de Heilige Geest in jouw leven en mijn leven is dat hij je verlossen kan van dat verschrikkelijke wat in je woont, die zondige natuur. En daarom is de Heere geweldig. En daar heeft de Heilige Geest een handenvol aan. Je hebt er wel gehoord tussen, over de strijd van vlees en geest. Dat is nieuwtestamentisch hoor. We gaan er tegenwoordig aan voorbij. We hebben veel liever glorie, halleluja. Is ook zo. Hoe harder je zingt, hoe beter het klinkt. Maar wij moeten dat altijd doen tegen de achtergrond van de waarheid van de Bijbel. Ik moet verlost worden van dat oude zelf. En de Heer is machtig in de strijd. Hij is zelf eerst die weg gegaan. En is toen met zijn geest gekomen om na mijn bekering in mij te wonen. En dan gaat hij in mij en in jou, gaat hij dat geweldige doen om je te verlossen van je eigen ik. En daarin is de Heer geweldig. Daarin is de Heer overwinnaar. Overwinnaar. En dan worden wij, omdat hij overwinnaar is, worden wij meer dan overwinnaars. Begrijp je? De Bijbel is zo nauwkeurig. En weet u wat ik merk? Dat veel christenen deze boodschap vandaag niet meer willen horen. De Bijbel zegt in de eindtijd zal de mens zelfzuchtig zijn enzovoort. U kent dat wel in 2 Timotheüs 3. Dan staat er, ze zoeken mensen die hen naar de mond spreken. Hun oor is verwend. Ze zullen zich afkeren van de waarheid. En ze willen dat makkelijke horen, die hapklare brokjes van het geestelijk leven. Vraag jezelf, wat is er bij mij? Wil ik de weg gaan in de voetsporen van de Heer Jezus, van de goede herder? Heb ik de Heer Jezus al echt als mijn goede herder gekozen, die mij de weg wijst, wiens voetspoor ik mag drukken in de weg die ik ga? Of is het toch een beetje mijn eigen weg? Natuurlijk rechtzinnig en evangelisch en dat natuurlijk wel allemaal, maar dan kan het nog je eigen weg zijn. Er zijn mensen die bij Jezus komen en dan zeggen van, we hebben in uw naam demonen uitgeworpen en we hebben wonderen en tekenen gedaan. En dan zegt Jezus, ga weg van mij. Ik ken je niet. Gij werkers der ongerechtigheid. Dat vind ik de meest verschrikkelijke tekst in de Bijbel. In Matteüs hoofdstuk 7. Bedrieg jezelf dus niet. Misleid jezelf niet, zegt Paulus op verschillende plekken. Juist als het hier om gaat. De Heere wil machtig zijn in de strijd, in ons leven. Maar waarin is hij machtig? Om ons te verlossen van de boze. Om ons te verlossen van de macht van de zonde, die zich in allerlei figuren voordoet en zich maskeert. En vanmorgen ook voorbijgekomen, maskers af. Ja, nou, kom er maar om. Moeilijk, moeilijk. We hebben allemaal die evangelische glimlach die ons zo goed verbergt. En dat is ook zo, je moet zo goed mogelijk overkomen. Daar heb ik die mooie stropdas om vanmorgen. Die was 5 euro in de uitverkoop. Moet je niet verder vertellen hoor. Zeg waar. Maar we weten allemaal wel dat achter het masker, daar zit de werkelijkheid van die natuurlijke mens. Ook na de bekering. Want juist na de bekering komt de strijd tussen vlees en geest. En na de bekering wordt het geweldig belangrijk om de Heer Jezus, de overwinnaar, als de overwinnaar over zonde en dood te leren kennen. Dat is in het begin nog niet zo. Maar later wel. Later dan ga je in je wandel met de Heer, ga je hem leren kennen als de grote overwinnaar. Daarom Psalm 24, lieve broeders en zussen, heel prachtige psalm. En Psalm 22 natuurlijk ook. Psalm 22, ik was in Jeruzalem een keer in Yad Vashem. En daar staat er een monument van de verschrikkingen van de Holocaust. Van prikkeldraad en uitgemergelde lichamen die daar tegen dat prikkeldraad aan vielen. Werd er gezongen, een Hebreeuws lied. Ik zeg, wat is dat voor muziek? Ik hoor Hebreeuws, dat is logisch hier, Hebreeuws. Maar wat is het voor muziek? En toen zei een Joodse man tegen mij, dat is Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hoe kun je dat zingen? In deze enorme ellende. Wel, de Bijbel is zo eerlijk. Ook over u en mij. Hier is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet me nederliggen in grazige weiden en voert mij naar rustige wateren enzovoort. Hij verkwikt mijn ziel. Maar dan staat er ook, schrik niet, hij doet mij gaan door dalen van diepe duisternis. Vers 4. Dalen van diepe duisternis, dalen van schaduwen des doods. Dat is het. En dan gebeurt er in deze psalm een groot wonder. Waar ik je aandacht voor wil vragen vanmorgen. Het begin met de Heer is mijn herder. En David wijst ons op de Heer. En dan hier, als hij door de dalen van schaduwen des doods gegaan is, bij wijze van spreken in dat vierde vers, dan keert hij zich om en dan spreekt hij tot de Heer. Dan wordt het gij. Eerst was het steeds hij, dan spreekt hij tot ons, over hem, en dan wordt het gij. En dan komt er een hele andere toon in die psalm. Want hij doet ons ook gaan door dalen van schaduwen des doods. Dat kunnen we ons bijna niet voorstellen. God is toch goed? De Heer Jezus is toch goed? De Heer Jezus is toch gekomen om ons leven te geven en overvloed? Ja, maar als we hem volgen, dan komen we ook door de dalen van schaduwen des doods. We komen niet alleen over hoogtepunten, we komen ook door de dieptepunten heen. Wij komen door de moeite heen. Wij komen op momenten en op plaatsen waar we eigenlijk helemaal niet hadden willen komen. Wij komen op plaatsen, zoals ook al gezegd werd, uit Psalm 13, van God, waar bent u? Dat je vertwijfeld in het leven staat. Je hebt altijd de Heere gediend en nou in ene is alles omgedraaid. God, waar bent u? Ja, dat is normaal. Dat is normaal christenleven. Hoe moeilijk het ook is. Het leven kan geweldig pijn doen. En iedere christen weet daar wel van. En iedere christen die weet, waar ik ook ben, mij geleidt des Heere hand. De goede herder is mijn heil, mijn Heer en mijn God. De telefoon gaat. Zeg maar dat we er niet zijn. En dan komen we op het moeilijkste van het christenleven. En dan komen we daar waar veel mensen afhaken. Als God bestaat, dan had mij dat of dat niet overkomen. Haken mensen af. Als ik ooit een vrouw tegenkwam, die herkende mij dat ik... Ze had naar mijn televisieprogramma gekeken vroeger. En op de markt was het ergens, ik weet niet meer waar. En die zegt, mag ik u even wat vertellen? Heb u even tijd? Ik zeg, vertel. Ze zegt, nou, toen ik weduwe werd, toen heb ik een einde gemaakt aan mijn christenleven. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Ik heb alles weggedaan uit mijn huis. Ze was heel jong weduwe geworden. Ik weet niet hoe oud. Alles weggedaan. Bijbels, christelijke boeken, alles. Alles weggedaan. Dingen die aan de wand hingen, alles weg. Ik wilde niks meer met God te maken hebben. En dat heeft jaren geduurd. Totdat ik naar je programma keek waar een weduwe vertelde over haar smart. En ze zegt, ik werd erdoor geraakt. En ik werd er zo door geraakt dat ik aan het einde van het programma onder tranen ben teruggekeerd naar God. Teruggekeerd naar de Heer Jezus. En ze zegt, en de volgende dag ben ik naar de boekwinkel gegaan. Ik heb weer een Bijbel gekocht. En ik heb de Bijbel bijna opgegeten. Hij doet ons gaan door dalen van schaduwen des doods. Dat is zo gewoon. Dat doet hij. Doet hij dat expres om ons te plagen? Nee, helemaal niet. Hij doet dat omdat hij het beste met ons voor heeft. Om ons voor de eeuwigheid te redden. Zodat we niet doorgaan op een weg waar we onszelf misleiden. Of doorgaan op een weg van ongehoorzaamheid. De Heer is de goede herder. Hij brengt de kudde naar de grazige weide. Er was een jongeman die zat naast de herder op een boomstam en de schapen liepen er allemaal. En de herder die had een schaap op zijn schoot, een jong schaap. En hij vertelde over het herderschap wat die jongeman wilde weten. En toen zei hij, ja, dan moet ik iets heel moeilijks doen wat je misschien niet begrijpt. Ik zal het je straks vertellen. En hij pakt het pootje, het voorpootje van het schaap en brak het. Het kraakte luid en het schaap schreeuwde het uit. Wat doet u nou? Vraagt de jongeman. Ja, hij zegt, kijk, dit schaap, dat wil nooit luisteren. Het wil niet bij de kudde blijven. Steeds loopt het weg. En dan stuurt de hond erachteraan en dan wil hij nog niet komen. En daar verderop is de snelweg. En als hij daarop komt, dan wordt hij doodgereden. En dan kan ik er niks meer aan doen. Maar nu heb ik zijn pootje gebroken. En nu ga ik het spalken. En over 3-4 weken zal het geheeld zijn. En dan zal dit schaap nooit meer bij me weglopen. Begrijp je de goede herder? Begrijp je waarom het wel eens moeilijk kan zijn in je leven? Ga de Heer daarvoor danken. En zeg, Heer, ik begrijp het niet. Dat het moeilijk is. Ik begrijp ook niet wat u bedoelt. Ik weet ook niet wat ik leren moet. Dat kan ook nog. Maar ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil, wat er ook gebeurt in mijn leven, dicht bij u blijven. En die eerste liefde die ik vroeger in mijn hart had, doe ik net nadat ik tot bekering ben gekomen. Net omdat ik gedoopt werd. Wat voor momenten zijn dat niet? De Bijbel spreekt over de eerste liefde. Die eerste liefde, die wil ik weer terug van u. Want hij zegt, de Bijbel zegt, hij verkwikt mijn ziel in Psalm 23. Dat is correct. Letterlijk staat er, hij brengt mijn ziel terug. En door de moeite en de strijd heen, waar je misschien afgeweken bent, brengt hij je ziel terug. Dat doet hij ook. En zo wil hij je heiligen en reinigen. En zo wil hij je dwars door alles heen, en soms dwars door de tranen heen, brengen bij de rustige wateren. In de eeuwige tegenwoordigheid van hem. Zoals de Joodse man Elie Wiesel vertelt daarin over in zijn boek De Nacht. Hardop bad, terwijl hij binnenkort naar de gaskamer zou gaan met de groep waar hij stond. En hij bad hardop. En de anderen hoorden het. God van Israël, u hebt mij alles afgenomen. Mijn vrouw, mijn kinderen, mijn huis, mijn bezittingen. En nu zal ook mijn leven volgen. Ik heb helemaal niets meer. En daar stond hij, naakt op het appel. En toen wees hij naar de hemel. En toen zei hij, nochtans bent u de God van Israël. U bent mijn God. En ik zal u loven en prijzen. Daar kun je alleen maar stil van worden. Psalm 23 is de goede herder. Hij gaat door hoogte. Over hoogte en door diepte. Hij gaat daar waar jij moet zijn. Om te genieten van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij is de God van de Bijbel. Hij is degene die beschreven wordt. Vol van heerlijkheid en majesteit. We hebben over hem gezongen vanmorgen. En we kunnen niet genoeg over hem zingen. Zingen van zijn heerlijkheid. Zingen van zijn genade en liefde. De Heere is mijn herder. En mij ontbreekt niets. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we danken u dat we u mogen kennen als de goede herder. Dat u mogen kennen als degene die alles voor ons heeft gedaan. Op het vloekhout van Golgotha. U bent de goede herder van Psalm 23. En we bidden u, Heere, dat we geen goedkoop geloofsleven hebben. Maar we bidden u dat we met u, in de stilte, geleid door de Heilige Geest en bij een open Bijbel, de diepte willen ingaan, om u beter te leren kennen. Om ons beter te leren kennen, niet met het hoofd, maar met het hart. Om ons beter te leren kennen als onze metgezel die met ons meegaat, dwars door alles heen. Want u bent alles, Heer Jezus. U bent alles voor ons. En u wilt ook vandaag alles voor een ieder van ons zijn. U bent het begin en het einde. U bent de betrouwbare getuige, de bron van eeuwige redding. U bent het brood van het leven. U bent het licht van de wereld. U bent onze heiligmaking en onze gerechtigheid. U bent onze verlossing en onze wijsheid. U bent de stralende morgenster, de opstanding in het leven. U bent onze gerechtigheid. U bent de goede herder. O Heer, kom zo in ons leven dat we vol worden van wie U bent. U, de ware levensvorst. U, het woord van God, zoon van David, zoon van Israël, leeuw uit de stam van Juda. Onze God, U bent Jezus, onze heiland, mijn heiland. Amen.